dames en heren, welkom bij de online commissievergadering waarin vragen kunnen worden gesteld aan het college van BMW. Er zijn 5 vragen binnengekomen en die hoop ik nu met u te kunnen behandelen. De agenda heeft niet meer dan dat, moet u daarmee instemmen. Er zijn van mijn kant geen mededelingen. Ik wil graag beginnen met de vraag van het CDA en wethouder Walters over WOZ-bureautjes. Even kijken, meneer Streuker. Ja, gaat uw gang.
Ja, op zich hoeven ze de vragen zelf natuurlijk geen toelichting. Anders dan dat ze inderdaad gepubliceerd staan in de e-box. Dus mijn verzoek is eigenlijk aan de wethouder om gewoon de vragen 1 voor 1 te behandelen.
Mevrouw Walters.
Ja, dank u wel. Ja, u heeft de tweet gezien en u dacht, nou wil ik wel eens weten hoe dat zit. Ja, en u heeft daar goede vragen over gesteld en ik heb dat ook uitgezet in de organisatie. Daar kwam ook een uitgebreid antwoord op terug, hoe dat nou allemaal zat, plus wat extra informatie. Dus met uw welnemen wil ik daar graag een collegebrief van maken. Want om nu alle percentages en onderdelen hier op te sommen, dat doet ook tekort. Dan moet u meeschrijven.
Ja, nee, ik ben daar ook groot voorstander van. Want inderdaad, u kunt het wel allemaal voorlezen, maar ik heb het liever inderdaad gewoon in de brief. Dus ik vind dat een heel goed voorstel. Kunt u aangeven wanneer we die kunnen verwachten?
Die komt voor het eind van de maand.
Dan constateer ik dat wij nog even in spanning moeten afwachten wat het antwoord op de vragen zijn. En dan ga ik over naar de volgende vraag. Ja. Of zijn er andere fracties die nog aanvullende vragen hebben die meegenomen kunnen worden?
Voorzitter, er komt een collegebrief over en ik denk dat als de collegebrief zelf weer aanleiding geeft om aanvullende vragen te stellen, dan zien we dat dan wel weer. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon fijn die brief afwachten.
Noemen. Dan ga ik over naar de volgende vraag, die van de SP. De heer Otto is inmiddels aanwezig. Wilt u uw vraag stellen of toelichten?
Sorry, voorzitter. Ik weet niet uit mijn hoofd welke vraag dat gaat. Misschien dat u mij kunt toelichten welke dat is.
Over de druktemeter.
Druktemeter. Nee, ik hoef niet extra toe te liggen. Dank u wel.
Moet je niet achter de schouw?
Voorzitter, heeft u mij al het woord gegeven?
Dat deed ik net, ja. U was wellicht even afgeleid. Ja, gaat u gang.
Ik heb hier 2 druktemakers naast me staan die net thuiskomen. Dus ik ga nu de vragen beantwoorden. Over de druktemeter. En dat gaat eigenlijk over de werking van de druktemeter en een storing die we hebben gehad. Ik zal de vragen ook even voorlezen. Zijn er naast de 2 bekende storingen vaak momenten geweest dat de druktemeter buiten werking was? En wat zijn de oorzaken daarvan? Nou, we hebben vanaf 12 januari dit jaar een aantal storingen gehad in de druktemeter. Dat was gelukkig wel op het hoogtepunt van de lockdown. Dus daar hebben we relatief weinig last van gehad, want het was toen gelukkig niet druk. Maar er zijn een aantal keren storingen geweest doordat we updates hebben gedraaid van bepaalde software op zowel de sensoren als een security patch van Microsoft, zodat er niet kan worden ingebroken. En die hebben een slecht effect op elkaar gehad, waardoor uiteindelijk een stuk software moest worden herschreven. We hebben een tijdje nodig gehad om dat scherp te krijgen. In de tussentijd heeft hij wel steeds handmatig gewerkt en hebben we steeds bijgestuurd. Dus was hij wel bruikbaar. Maar we hebben ook de leverancier wel aangesproken op het feit dat dit natuurlijk de bedoeling niet was. En dat is gelukkig voordat de harde lockdown weer overging in versoepelingen, is dat ook opgelost. Dus de druktemeter die werkt weer vanaf eind april zoals hij zou moeten werken. Maar is ook in de tussentijd wel werkzaam geweest, alleen met meer menselijke interventie, om het zo maar eens te zeggen. Nou, daarmee heb ik ook meteen de 2e vraag beantwoord, hoe lang het duurde voordat alles weer werkte. Hoe vaak wordt de druktemeter op een dag geraadpleegd door burgers van Hilversum? Daar wil ik meteen even een opmerking bij maken. Wij kunnen niet zien of burgers van Hilversum gebruik maken van de druktemeter. Dat moeten we ook niet willen. Want wat wij doen is wij meten eigenlijk wifi-pins en dat doen we geanonimiseerd. Dus wij kunnen niet zien wie er bij die telefoon hoort en ook niet waar die vandaan komt. Wat we wel doen is dat we in kaart hebben gebracht, dat we dat geleerd hebben, want hij is vanaf vorige zomer is hij actief. dat er natuurlijk in een bepaald gebied ook mensen van nature zijn. Dat zijn vaak bijvoorbeeld inwoners of mensen die in winkels werken. We weten niet wie het zijn, maar we weten wel, we hebben een soort drempelwaarde waarboven de bezoekers komen. Die drempelwaarde trekken we van het aantal mensen in een gebied op ieder moment af. Daar hebben we een soort van software opgeschreven en dan zie je hoeveel bezoekers er waarschijnlijk zijn. En wij zien dat rond de, als ik de vraag beantwoord, hoeveel keer wordt die geraadpleegd, dus niet burgers van Hilversum, maar geraadpleegd, is dat rond de 300 à 400 keer per dag. En dat is op zich een prachtig resultaat, want dat betekent dat die ook goed bezocht worden, dat mensen daar hun keuze op kunnen afstemmen. Nou, vraag 4, worden kleuren gebruikt om die drukte weer te geven? Bij welk aantal personen wordt welke kleur aangegeven? Nou, dat verschilt per zone en per situatie. Je ziet nu de terrassen weer open zijn natuurlijk dat er weer meer mensen kunnen verblijven in het gebied. Maar ook zie je dat bijvoorbeeld het gedrag van mensen bepalend is. Je hebt zaterdagen waarop mensen zich minder goed aan de regels houden. Je hebt ook momenten dat iedereen keurig 1,5 meter aanhaalt. En dat bepaalt ook hoeveel mensen in een gebied eigenlijk een plek kunnen krijgen. De BOA's van de gemeente lopen in die gebieden rond. En die hebben ook actief contact met de ambtenaren die de druktemeter bedienen. Zorgen dat die goed werkt. Waardoor die drempelwaarden ook kunnen veranderen in de loop van de dag. De drempelwaarde voor oranje, dat betekent dat je niet meer groen ziet, maar dat je op moet gaan letten. Die zijn voor Groes Noord 550 bezoekers, Groes Zuid 240, Kerkstraat 400, Marktplein 490, Biersteeg 85, Kerkbrink 240 en Kerkplein en Schoutstraat 160. Als u het wil, kan ik dit natuurlijk ook nog even nazenden, deze getallen. Nou, dan is de vijfde vraag, is het druktebeeld dat op de website wordt genoemd ook het aantal waargenomen personen? Bijvoorbeeld om 20:30 gaf de meter voor het langgewetst als druktebeeld 183. Dat klinkt vrij hoog voor een plein waar de horeca dicht is. Nee, dit is dus een verrekening van uiteindelijk het aantal WPS-signalen. Het kan ook zijn dat daar bijvoorbeeld dus mensen in dat gebied eigenlijk op dat moment onder vielen. Nee, dat rekenen we dan niet onder druk. Ik heb proberen uit te leggen dat daar eigenlijk ook gewoon real-time die wordt gestuurd om dat beeld scherp te krijgen. En dat doen we voor de duidelijkheid om ook die privacy te borgen. We weten inmiddels dat in Enschede een uitspraak is waar de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd, het is echt heel belangrijk dat u dat niet voor andere doelen gebruikt. En daar hebben we vorige week ook een brief over gestuurd, dat voldoet onze druktemeter aan. Maar dan heb je dus wel nodig dat je af en toe ook met van dat soort aftrekwaardes gaat werken en dat je meer moet schatten. Is er gekeken of het druktebeeld die de druktemeter aangeeft ook klopt met de werkelijkheid van aanwezig persoon op een plek? Zo ja, wat waren de resultaten? Nee, gaat u dat dus nog laten doen? Ja, daar wordt dus naar gekeken. Dat wordt dus ook door de BOA's bijgehouden. En we stellen dat dus ook regelmatig bij. Soms kleine bijstelling, soms grote. Wat ik net uitleg, als mensen slecht aan de regels houden, dan heeft dat impact op de capaciteit die een gebied op dat moment aan kan. Er zijn ook sensoren aangebracht, vraag 7, in een deel van het centrum. De Leeuwenstraat en de Zeedijk, die hebben geen sensoren. Zijn wel drukke straten, waarom is hiervoor gekozen en zijn er voornemens dat alsnog te doen? We hebben destijds kostenoverwegingen voor gekozen. We wilden graag dat het financieel ook acceptabel was qua bedrag, 75.000 euro. En we hebben toen gezegd, waar kunnen we dan het beste de drukte gaan meten? Dat is dus in andere straten gebeurd. We hebben nu niet het voornemen om het alsnog wel te gaan doen, om de simpele reden dat we merken dat het effect van de druktemeter in die andere gebieden al goed werkt. En we het ook niet veel groter willen maken, heeft iets te maken met de volgende vraag. De sensoren worden weggehaald als corona voorbij is. Wat gebeurt er dan met die sensoren? Blijft ze beschikbaar voor hergebruik? Nou, theoretisch kun je ze hergebruiken, bijvoorbeeld voor smart city oplossingen. Wij hebben wel steeds gezegd, ik zelf al persoonlijk als wethouder, ik wil absoluut niet dat we in de toekomst bijvoorbeeld economische belangen gaan vermengen met de druktemeter. Ik ben daar blij mee. Enschede bijvoorbeeld is onder andere bezoekersaantal in stroom gaan brengen. Daar is uiteindelijk uitdrukkelijk van gezegd, dat is niet de bedoeling. Dan valt het ook niet meer onder die privacy maatstaven die je daar moet reguleren vanuit onder andere privacy regelgeving en de autoriteit heeft zelf de vingers getikt. Wij zullen ze dus alleen maar hergebruiken als we ook weer een goed ander maatschappelijk doel daarvoor hebben. En dat zal ook weer met de raad uiteindelijk dan worden afgestemd. Dus wij vinden het heel belangrijk dat die privacy nooit ter discussie kan komen te staan en dat we dus een maatschappelijk doel moeten hebben om dat te onderzoeken. En we weten dat de autoriteit vindt dat bijvoorbeeld het meten van bezoekersstromen dat dus niet is. Nou, en dan is een slotvraag nog, vraag 9. Veel inwoners waren niet op de hoogte van de druktemeter werd ingevoerd. Een paar zaterdagen lang leek het heel erg druk op bepaalde plekken. Wat is er nou gedaan om die druktemeter bekendheid te geven? Worden er nog aanvullende acties ondernomen om dat beter te maken? Nou, ik denk eigenlijk dat het af en toe druk is geweest. Dat wil niet zeggen dat de druktemeter niet goed gewerkt heeft. Want we zien echt wel dat dat gewoon ook daadwerkelijk goed bezocht wordt. Er is ook een moment geweest dat mensen gewoon heel graag weer naar buiten willen. Dat heeft natuurlijk ook gewoon impact. Hè. Dan is die bereidheid om dit soort dingen te gebruiken ook wat lager. We hebben destijds het uitgebreid via onze eigen mediakanalen onder de aandacht gebracht. Het heeft in de krant gestaan. Dat is ook nog een aantal keer herhaald. Dus ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat, dat de bekendheid ervan, voor zover je een goede bekendheid van zoiets moet organiseren, mensen moeten het ook zelf willen gebruiken, dat dat best heel aardig gelukt is. En we zullen het ook natuurlijk onder de aandacht blijven brengen in de komende periode, dat we die druktemeter hebben. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor uw uitvoerige antwoord. Zijn er nog aanvullende vragen? Reacties niet. Dan gaan we door naar de volgende vraag.
Voorzitter, mag ik wel reageren op het verhaal van de wethouder? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil graag de wethouder bedanken voor zijn beantwoording van de vraag. Een uitgebreide en lange beantwoording. Het zou heel fijn zijn als u inderdaad die aantallen ons nog terug toe kan sturen. En wij gaan nog even aandacht kijken naar de antwoorden die u gegeven heeft en dat even binnen de kamers overleggen. Nu dank u wel.
Nou heb ik vragen van Democraten Hilversum aan wethouder Schepers over buurtcentrum De Lely. En volgens mij was daar nog een vraag over, ook van de SP. Ik denk dat we die in één keer kunnen behandelen. Is er behoefte aan toelichting of opmerking bij de vragen?
Van mijn kant niet, voorzitter.
Dank u. Dan geef ik graag het woord aan de heer Schepers.
Voorzitter, dank u wel. Ik begin met de vragen van Democraten Hilversum. Die werden ook als eerste gesteld. De eerste vraag gaat over het moment wanneer we met de raad, het volgende moment wanneer we met de raad in gesprek gaan over De Lely. Het voorstel, tenminste, Democraten Hilversum geeft aan dat ze naar aanleiding van het programma van Eisen dat willen doen. Wel nu, er wordt gerefereerd aan amendement A1932. En dat amendement is eigenlijk niets anders dan een amendement dat oproept. Inderdaad unaniem gesteund door de raad, om wanneer de investering gepleegd gaat worden, ook daadwerkelijk het investeringsvoorstel aan de raad voor te leggen. Er is een sterretje bij het investeringsvoorstel in de begroting geplaatst toen. Dat betekent, als er een voorstel is, gaat het eerst naar de raad voordat we met de investering gaan beginnen. Dat is ook precies wat we zullen doen. Tegen de tijd dat we het investeringsvoorstel hebben, zullen we het keurig aan de raad voorleggen. Maar we hebben nog geen architect. Dus dat is nu nog prematuur. Dus heb geduld, zou ik willen zeggen. Het komt deze collegeperiode nog uw kant. Even kijken, dan ga ik naar de volgende vraag. Ze zijn netjes gerubriceerd. Dus dan moet ik even de goede vraag erbij pakken. Even kijken. Dat gaat in de eerste plaats over de toevoeging van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zijn dat de vragen van Democraten Hilversum? Of ben ik nu al bij de SP beland? Nee, dat zijn de... hoe kan het nou dat jeugd en gezin erbij gekomen is? Nou, in de eerste plaats is de vraag, jeugd en gezin zit in twee panden momenteel. En dat zijn eigenlijk panden die, die niet meer helemaal voldoen aan de hedendaagse eisen. Qua afwerking, qua uitstraling. Dus jeugd en gezin had al een tijd behoefte om naar een nieuw pand te gaan. En destijds bij de behandeling vorig jaar in maart van het voorbereidingskrediet voor De Lely heb ik ook aangegeven. En ook daardoor toe aangespoord door de gemeenteraad om altijd de ogen open te houden voor buitenkansen. En dat is precies wat we hier hebben gedaan. Jeugd en gezin zou graag onderdeel uit willen maken van het complex. En alle betrokken partijen die zijn het daarmee eens. Dus daarom hebben we dat opgenomen in het programma van Eisen. En is het ook een hele mooie kans, denk ik, voor de buurt. Hè. We hebben kinderopvang, we hebben een school, we hebben een buurthuis. Dan hebben we straks ook een centrum voor jeugd. Of hebben we straks ook jeugd en gezin erbij zitten. En dat zal echt iets toe gaan voegen. Dus het wordt nog multifunctioneler dan het bedoeld was. Nou, dan is er voorts ook een vraag gesteld over de architectenselectie. En hoe kon het nou dat daar al een programma van Eisen bij zat? Nou, zo'n tender is best wel een complex proces. Het is een niet openbare Europese aanbesteding en die procedure duurt 3,5 maand. Dus eerst gaan we architecten selecteren. Dat worden er uiteindelijk 5 worden daar geselecteerd en dan gaan we vervolgens met die 5 gegadigden gaan we verder. Nou, de eerste deadline was op 10 mei om 9 uur. Alles is binnengekomen, dat wordt nu allemaal netjes gecheckt. Is het compleet? Hebben we alle stukken die we nodig hebben? En vervolgens gaan de architecten die overgebleven zijn een presentatie houden en die presentatie wordt vervolgens beoordeeld door diverse mensen, onder andere ook de klankbordgroep, maar daar zou ik zo even op ingaan. Dan volgt definitieve gunning en dan gaan we met de architect aan de slag. En waarom hadden we dat programma van Eisen in concept toegevoegd? Kijk, het mogen duidelijk zijn, We zijn al bijna, het is meer dan 4 jaar geleden, sinds het buurthuis De Lelie is afgebrand. En ik vind het cruciaal en het college vindt het cruciaal dat we voortgang houden in het proces. En om een architect, we kunnen eerst wel wachten tot het programma van eisen klaar is en dan weer 3,5 maand wachten tot de architect gegund is, tot we die gekozen en geselecteerd hebben, maar dat vonden we te lang duren. En er was in hoge mate al consensus over een conceptprogramma van eisen. Dus om een architect alvast een beetje couleur lokaal te geven en te weten waarmee hij aan de slag gaat, hebben we een concept met alle randvoorwaarden die daar aan zitten, hebben we toegevoegd. Dus daar zijn geen bijzondere dingen gebeurd. En dat is ook overigens geen ongebruikelijke procedure. Even kijken, dan kom ik even bij de vragen van de SP. Moet ik eventjes zoeken. Even kijken. Ja, nou, jeugd en gezin heb ik het al over gehad. Er was ook een vraag die eigenlijk parallel liep aan de vraag van Democraat Hilversum. De SP vraagt nog of het niet drempelverhogend werkt. Wij hebben eigenlijk de verwachting, en dat is ook met jeugd en gezin besproken, dat het eerder drempelverlagend zal werken. Juist omdat je al een buurthuis hebt, juist omdat je al kinderopvang hebt en een school hebt. Ja, het is echt een centrum waar ook heel veel gebeurt voor jeugd en voor jongeren. Dus wij denken eigenlijk dat het veel eerder een drempelverlagende werking zal hebben dan de plekken waar ze nu zitten. Dus we hebben daar goede verwachtingen bij. En we willen dus ook proberen om die ook overdrachtelijk lage drempel goed uit te werken. Dat elke partij zijn eigen ingang heeft. En dat is iets dat we uiteraard meegeven aan de architect. Dan Buurtpost Zuid. Dat is een complex proces geweest. Na het raadsbesluit van vorig jaar over het voorbereidingskrediet zijn we hard aan de slag gegaan met het programma van eisen. Maar er was ook een belangrijk onderdeel waar we eerst duidelijkheid over moesten hebben. Dat is wie gaat het buurthuis nou exploiteren en beheren. En dat was in Versa is normaal de partij die dat voor ons doet. Versa is ook als een van de ondertekenaars van de intentieovereenkomst van 3 jaar geleden een belangrijke partij hierin. Maar de buurtpost heeft zelf ook aangegeven daar interesse voor te hebben. Dus belangrijk dat de buurt daar een stem in krijgt. Dus we hebben de buurt die kans ook willen geven. Nou, uiteindelijk hebben we een knoop moeten doorhakken. Dat we het nu nog niet zien gebeuren door de buurtpost door de buurt. Maar dat we dat in de toekomst nooit uit zullen sluiten. Dus Versa gaat het nu doen. En tegelijkertijd werden we ook geconfronteerd met het feit dat er wat leegloop is geweest uit het bestuur van buurtpost Zuid. En dat het bestuur van buurtpost Zuid momenteel nog bestaat uit 2 personen. En dat we parallel daaraan zagen dat in de buurt, door de buurt zelf, een klankbordgroep is gevormd met buurtbewoners, met omwonenden, met oud-vrijwilligers van de Oude Lelie, met een ondernemer, met omwonenden. Een brede klankbordgroep, waar ook leden, oud-bestuursleden van de Kleine Lelie in zitten. En uiteindelijk gaat het ons om... Het is nooit voor ons is het doel niet per se de instelling die aan tafel zit, maar hoe breed de buurt, de inspraak van de buurt, heel belangrijk als het om een nieuw buurthuis gaat, gelegitimeerd is in die buurt. En uiteindelijk vonden we dat bij de klankbordgroep toch wel een stuk beter geregeld, omdat we ook de huidige bestuursleden van Buurtpost Zuid niet willen passeren en hun inzet ook buitengewoon waarderen, hebben we gezegd. Komen jullie nou ook bij de klankbordgroep, dan hebben we iedereen weer aan dezelfde tafel. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd, maar die uitnodiging die staat nog steeds open. Dus we gaan momenteel met de klankbordgroep verder. En die klankbordgroep heeft ook gewoon een volwaardige rol aan tafel. Ik gaf net aan, bij de architectenselectie komen we nu in de fase dat we de architecten gaan presenteren en dat die presentaties beoordeeld gaan worden. En ook daar zal de klankbordgroep, leden van de klankbordgroep, zullen daar gewoon bij betrokken zijn. Dus ik zou willen zeggen, de buurt zit maximaal aan tafel. Met een hele brede vertegenwoordiging. En dat is belangrijk en dat blijven we ook zo doen. Er leven ook vragen in de buurt. Komende week hebben we weer een informatieavond voor de hele buurt. We hebben meer dan 50 aanmeldingen. Dus de input van de buurt die staat voor ons boven water. Het onderzoek naar het behoud van de bestaande, de restanten van de Oude Lelie. Nou, we hebben dat in het raadsvoorstel vorig jaar klip en klaar gezegd. We gaan proberen te kijken of dat mogelijk is. Tegelijkertijd, ik wil daar wel waken voor. Ik wil realistisch zijn en geen verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken. Bouwkundig is het restant van de Oude Lelie in buitengewoon deplorabele staat. Dus ik acht die kans niet groot, maar daar hebben we het ook met de buurt over gehad. We gaan het wel proberen en we gaan wel de architect vragen dat mee te nemen. Voorzitter, dan kom ik bij de architectenselectie, daar heb ik het over gehad. Dus volgens mij heb ik alle vragen beantwoord.
Dank u wel. De indieners van de vragen...
Ja, ik,
ja, zie.
Ik dank de wethouder voor zijn uitgebreide antwoord. Dat was, het is in ieder geval fijn dat er beweging zit in dit dossier. Maar ik miste toch nog even een verklaring. En misschien heb ik er overheen geluisterd. Maar als dat zo is, misschien zou de wethouder nog kort even kunnen herhalen. Er is dus een concept, een nog niet vastgesteld programma van eisen, gepubliceerd op Tendernet. En nadat dat door BMW was vastgesteld, begin mei was binnen een week de gunning geweest en de tender gesloten. Heb ik dat goed begrepen?
Voorzitter, dat is niet het geval, want er is nog niet gegund. De procedure voor het insturen van, laten we zeggen, de schriftelijke ronde is op 10 mei uit mijn hoofd gesloten. Maar er is nog niet gegund, want nu komt ronde 2. En nu vindt er een preselectie plaats. Er gaan 5 architecten, die moeten 5 bureaus gaan een presentatie houden. En pas op basis daarvan wordt de definitieve gunning gedaan. Dus we weten nog niet wie de architect is. Dat proces, dat loopt nog.
Ja, dank u wel. De SP nog aanvullend? Nee.
Graag, voorzitter.
Ja,
voorzitter, ik hoor de wethouder iets zeggen over de definitieve gunning. Betekent dat, tenminste kan ik daaruit opmaken, dat het college al een partij op het oog heeft? Of moet ik daaruit opmaken dat de preselectie als een voorlopige gunning wordt gezien?
Voorzitter, geen van beide. We zijn bezig met het gunningsproces. En we zitten nu in de fase dat we partijen gaan uitnodigen voor een presentatie. Dus we zitten nu in de fase dat we het kaf van het koren aan het scheiden zijn en dat we een schifting aan het maken zijn. Er is nog geen gunning, er is nog niks gegund. We weten nog niet wie het wordt. Ik weet ook niet welke bureaus er uitgerold zijn. Dus we weten het gewoon simpelweg nog niet. We zitten nog in het gunningsproces. Dus ik kan er ook nog niks over zeggen. Geen zinnig woord. Dus dat zou ik ook vooral niet willen doen. Iets met een broedende kip, voorzitter.
Nou ja, ik dacht dat uw toelichting op het gunningsproces volstrekt helder was. Dus dat hoeven we niet nog eens over te doen. Zijn er andere leden van de commissie die aanvullende vragen hebben? Ik zie geen gebaren in die richting, dan wou ik het op. Meneer Dokter nog.
Nog één vraag. Dat startdocument, dat zouden we graag toegestuurd hebben.
Ja, maar voorzitter, het is mij volgens mij niet helemaal helder wat voor startprogramma van eisen. Dat heeft u volgens mij, die stukken zijn volgens mij toegestuurd. Maar ik weet niet precies welk startdocument u dan bedoelt.
Oh, u had het over een startdocument in uw beantwoording.
Nee, er stond een startdocument, werd in een van de vragen gesproken over een startdocument. Maar ik heb het niet over een startdocument gehad.
Oké, dan heb ik het verkeerd begrepen, neem ik wel.
Dan is dat opgehelderd. Meneer Slingeland.
Dank u wel, wethouder. Ik hoorde met belangstelling uw betoog over de klankbordgroep met betrekking tot de herbouw van de lelie. In participatieland is dat een bepaalde trede van de klankbordgroep. Nu hoor ik dat deze klankbordgroep of mensen van de klankbordgroep ook betrokken worden bij meedenken. En dus eigenlijk bij co-creatie. Dus je zou kunnen zeggen dat de klankbordgroep zich aan het ontwikkelen is naar een hoger niveau van participatie. Zie ik dat juist?
Ja, voorzitter, ik denk dat die conclusie absoluut getrokken kan worden. Kijk, we zijn natuurlijk begonnen met een proces, een intentieovereenkomst van 5 partijen. En die intentieovereenkomst hield niet meer in. Ik wil het niet kleiner maken dan het is, maar dat was kijken of het mogelijk is om te komen tot een multifunctionele accommodatie. Daar zijn we met z'n allen begonnen. En nu gaan we in de fase dat we het ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En nog steeds heeft de buurt daarin een buitengewoon volwaardige rol. En zitten ze dus op alle elementaire niveaus aan tafel en denken ze daarin. En dat wil ik bij deze graag onderstrepen. Buitengewoon constructief en plezierig mee. Het is echt, dit is zeg maar volgens mij de manier. Een groep die vanuit de buurt zelf ontstaan is. En de gemeente die naast elkaar, met andere partijen werken aan een prachtige nieuwe plek. In dit geval in Hilversum-Zuid. Dus dat is een hele hoge trede op de participatieladder. En het is mooi dat het op deze manier kan.
Oeh, ja, de microfoon wordt. Dan hebben we nog een laatste vraag van Democraten Hilversum over multifunctionele accommodatie Hilversum-Zuid. Behoefte aan toelichting? Nee? Ja.
Nee, lijkt me voor zichzelf spreken, voorzitter.
Dank u wel. Dan is het woord wederom aan wethouder Schepers.
Voorzitter, ik pak hem er even bij. waar ik hem even gemist heb in alle bestanden. Even kijken hoor. Ik ben even kwijt welke vraag.
Muurschildering in een speelplein.
Voorzitter, die vraag is mij volkomen. Die is volkomen langs mij heen gegaan.
Ja, ik was ook even in dubio, want de multifunctionele accommodatie en de lady, dat klinkt wel heel erg hetzelfde. Maar...
Dat waren ook twee vragen
voorzitter,
over.
Kan de...
Ja, voorzitter. Maar die zijn allebei beantwoord.
Even kijken hoor. Ja, voorzitter, ik ben bang dat ik die even verschuldigd moet blijven.
Als ik naar het onderwerp kijk, gaat het over de lelie ook. Dus dan was ik wellicht abuis door u nog een keer het woord te geven. Dus ik denk dat ze dan wel beantwoord zijn. Het waren twee vragen over hetzelfde onderwerp.
Ja, voorzitter, ik dacht dat ik alle vragen had gehad. Maar...
Ja hoor, klopt. Eerst klopt. In de haast om van de raadsvergadering hier naartoe te komen en alles op een rijtje te leggen, was dat bij mij ook niet helemaal scherp meer. Dan zijn we klaar met dit onderdeel.
Voorzitter.
Ja.
Er lag nog wel een vraag over de muurschildering bij het Wega speelplein.
Die is mij dan weer niet bekend.
Ik heb geen. Die vraag heb ik niet langs zien komen, ben ik bang.
Ik vrees dat er dan geen collegelid is dat die vraag kan beantwoorden.
We sturen hem nog een keer na en dan kan hij schriftelijk beantwoord worden.
Ja, we gaan hem opzoeken en dan komt hij op die manier terug. Mevrouw Van Oostwijn heeft toch een aanvullende vraag, begrijp ik? Die zie ik niet in deze vergadering. Nee, dat is een andere chat. Ik rond dit onderwerp af. Ik rond deze vergadering af. We gaan hem afsluiten, ook technisch. Dus u gaat er allemaal uit. Want hij wordt beëindigd en dan wordt u opnieuw opgeroepen voor de volgende vergadering. Tot later.